Steeds al mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is deze, dat in verband met de gebeurtenissen de afgelopen weken in Roemenië we besloten hebben dat morgen een extra collecte zal worden gehouden die bestemd is voor hulp aan dat zwaar beproefde land. Morgen een extra collecte in de nieuwjaarsdienst voor Roemenië. De tweede mededeling is dat de meisjesvereniging hoopt, zo de Heere wil, donderdag 4 januari weer te beginnen om 6:15. Dat is aanstaande donderdag 4 januari. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen uit Psalm 46, de versen 1 en 3, God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En het derde vers, geen onheil zal de stad verstoren, waar God zijn woning heeft verkoren. 1 en 3 van Psalm 46. willen nu luisteren naar het lezen van de wet des Heren, waarna we zingen uit het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de profetieën van Jesaja, daarvan het 43ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemen nu Jesaja 43, de versen 1 tot en met 12, na de wet des Heren, na het zingen van Psalm 25, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 43. Maar nu, alzo zegt de Heere uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet. Want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. Van toen af dat gij kostelijk zijt geweest in mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest en ik heb u lief gehad. Daarom heb ik mensen in uw plaats gegeven en volken in plaats van uw ziel. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van de opgang brengen en ik zal u verzamelen van de ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Brengt mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. En ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Breng voort het blinde volk, het welk ogen heeft, en de doven die oren hebben. Laat al de heidenen samen vergaderd worden en laat de volken verzameld worden. Wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen. Laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden en met het horen en zeggen, het is de waarheid. Gij lieden zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn knecht, die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat, dat ik dezelfde ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal. Ik ben de Heere en er is geen heiland behalve mij. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. Ik heb het doen horen en geen vreemd God was onder u lieden. En gij zijt mijn getuige, spreekt de Heere, dat ik God ben. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Met Gods hulp willen we deze morgen nadenken over de beide eerste verzen die we in dit hoofdstuk lezen. Jesaja 43, de versen 1 en 2, waar we het woord van God en ook het woord van onze tekst lezen. Maar nu, alzo zegt de Heere uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. En in het licht van deze woorden willen we ook nadenken over een gedeelte van onze Heidelberger catechismus. We zijn begonnen met zondag 1 een aantal weken geleden. We zijn nog steeds bezig met de eerste vraag en het eerste antwoord. We hebben daar 2 maal over nagedacht, vanmorgen de 3de maal. En ik zal eerst het gedeelte lezen van zondag 1 wat we tot nu toe overdacht hebben. En daarna de woorden waar we vanmorgen bij hopen stil te staan. In zondag 1 een vraag. Eén wordt het volgende gevraagd. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? En het antwoord luidt, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Tot zover hebben we het gedeelte van deze zondag overdacht en nu volgende woorden waar we vanmorgen bij stil willen staan. En al zo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, gij die een toevlucht geweest zijt van geslacht tot geslacht, wij buigen ons voor uw heilig aangezicht neer aan de morgen van deze laatste zondag en ook deze laatste dag van het jaar 1989. En we zeggen uw naam dank dat u ons deze dag geeft, dat wij zoals we hier zijn en mee mogen luisteren voor de kerktelefoon, door uw goedheid gespaard bleven, tot op deze dag toonbeelden zijn van uw geduld en uw goedheid. We zeggen uw naam dank voor alle zegeningen die u ook in dit jaar 1989 aan ons schonk. Want uw hand was over ons uitgestrekt. Uw goede tierenheden waren iedere morgen nieuw. Heere, laat het ons vanmorgen een wonder mogen zijn. Dat we op deze donkere dag, donker, voor zover het de natuur aangaat, donker, ook wanneer we letten op veel tijdsomstandigheden, dat wij deze dag mogen beleven en samen mogen zijn in uw huis. En dan bidden we ook, Heere, wil u op deze dag uw zegeningen schenken. Want wanneer uw woord voor ons geopend ligt en we bij dat woord hopen stil te staan vanmorgen, en ook vanavond, hoe zullen we bij dat woord stilstaan op de juiste wijze, zonder uw genade en zonder de leiding van uw Heilige Geest. En daarom smeken we u, wil u zelf in ons midden zijn met uw geest en tot ons spreken door uw woord. Heere, geef ons in de bediening van uw woord alles wat nodig is. Wil u ons hart en onze gedachten vervullen met uzelf, en bediening schenken, zodat we maar na hoeven te spreken wat u wilt dat we zeggen zullen. Ja, wil u ook, Heere, in de bediening meekomen, zodat het ervaren mag worden dat u met uw woord meekomen wilt en zegen daaraan wilt hechten. Wil dan zelf alles wat hindert en wat de loop van uw woord in de weg kan staan, wegnemen. En dat kan zo oneindig veel zijn, omdat wij zelf de loop van uw woord in de weg staan. Daarom is alles van ons zo geneigd om struikelblokken op te werpen, gedachten die ons afleiden, beslommeringen van het leven, de dingen van iedere dag die ons bezighouden tot in de kerk toe, de zorgen van het leven en zo oneindig veel meer. Heere, laat het zo mogen zijn dat al die dingen vanmorgen geen hindernis mogen zijn. Maar wil u de hindernissen wegnemen, zodat we luisteren mogen naar dit oude woord, wat vanuit uw woord en vanuit onze oude Heidelberger tot ons komt. En dat we mogen zien dat u alle dingen bestuurt en alle dingen leidt, ook wat in onze tijd en in onze dagen gebeurt. We smeken van u, Heere, wil u geven dat we daar het onderwijs van mogen verstaan. En dat het zo mag zijn dat we voor het eerst of opnieuw ook gaan smeken, Heere, u die alles bestuurt en leidt, wil u ook alle dingen in mijn leven besturen en leiden zo, dat het tot mijn zaligheid dienen moet. Want wat zal het verschrikkelijk zijn, Heere, als alle dingen in ons leven niet dienen tot onze zaligheid. Want dan dienen ze tot onze rampzaligheid. Als alle dingen die dit jaar gebeurd zijn, als alle dingen die ons leven vulden, alle dingen die onze gedachten vulden, niet eenmaal tot onze zaligheid dienen. O God, bindt u dat vandaag op deze laatste dag van het jaar op ons hart. Opdat wij, wanneer we die zaligheid niet kennen, gedreven mogen worden door de kracht van uw geest op onze knieën. En gaan smeken om die genade die alleen bij u te vinden is. En waar u van zegt dat die genade onberouwelijk is. We bidden u, Heere, wil uw volk gedenken, ook uw kinderen die beproefd worden en aangevallen worden. Wil u geven dat er vanmorgen vanuit uw woord onderwijs mag zijn, dat u uw kerk bewaart, niet alleen naar de ziel, maar ook met het lichaam. Niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. Heere, open de ogen van uw volk daarvoor, opdat ze het zien mogen dat zelfs wanneer ze door de diepten en door de duisternis heen gaan, door het water en door het vuur, dat u bij hen zult zijn. En wil u het vanmorgen laten zien, als uw kinderen beproefd worden, dat in al hun benauwdheden u benauwd bent. En dat u ook daarin heel bijzonder van hen afweet en hen heel bijzonder door de doorboorde handen van die grote koning beschermd en bewaar. Heere, wil geven dat uw volk ook onderwijs ontvangen mag, om door de wegen van beproeving heen verder geleid te worden in de kennis van u en van uw gezegende Zoon, de Heere Jezus Christus, en van de zaligheid die in hem te vinden is. We bidden, Heere, wil u zo aan ons allen denken. Onze geestelijke noden die u volmaakt bekend zijn, wil u ze voor uw rekening nemen. Maar wil u ook met ons zijn in alle dingen die ons leven het moeilijk kunnen maken, of die ons levenspad doorkruisen. Denk aan ons bijzonder wanneer we in moeite of in verdriet zijn. Wil u krachten geven bij ziekte en bij rouw. We denken in deze ogenblikken dan bijzonder aan de familie de Geus. Heren, juist ook deze week was voor hen een moeilijke week. Kindje wat verwacht werd, werd levenloos geboren. U weet wat dat betekent voor de ouders en voor de broers en zusjes. Heren, wil u hen gedenken in deze moeilijke dagen. We zeggen uw naam dank dat u zuster de Geus doorgeholpen hebt en gesterkt hebt en alles met haar hebt wel hebt willen maken. We bidden of u het gehele gezin in deze moeilijke omstandigheden wilt gedenken. Laat het zo mogen zijn, Heren, dat deze moeilijke wegen hen mogen verbinden aan u en aan de troon van uw genade. En zou u, o getrouwe verbondsgod, ouders en kinderen willen vertroosten vanuit het vaste van uw eeuwig blijvend verbond en hen sterken naar uw goddelijke gunst en genade. We bidden u ook voor allen die ziek zijn. Denk, Heren, bijzonder aan Rinus Driessen, die al geruime tijd in de Ursula-kliniek verpleegd werd en opnieuw is opgenomen omdat zijn toestand minder geworden is. U weet van de moeite en de zorgen bij zijn ouders en bij hemzelf. Van deze moeilijke weg. Moeilijke weg waarin wij geen woorden hebben. Waarin wij niet te spreken weten. Maar waarin u weet, Heren, wat goed is. En we vragen u, zou u op hem neer willen zien? Zou u willen geven dat er, kon het zijn, spoedig verbetering en herstel mag komen? Zou u willen geven dat u tot zijn hart mag spreken en rust mag geven, die alleen toch bij u te vinden is? Denk ook aan allen die hem lief zijn in uw gunst en ontferming. Smeken u, Heren, wil u zijn met zuster de boer Koster, die op haar hoge leeftijd ziek is en wier krachten minder worden. O God, wil u haar ondersteunen en wil u nog wonderen doen, bovenal wil u wonderen doen van uw genade. En in gunst op haar neerzien en in alle vragen van haar hart tot haar ziel spreken. Heren, dat is onverdiend, maar zou u het uit genade willen doen en haar en allen die haar lief zijn in gunst willen gedenken. Denk ook aan zuster van de Boom, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. We zeggen uw naam dank dat alles beter mag gaan en dat uw zegen ook daarin zichtbaar wordt. We vragen u of het inderdaad zo mag zijn dat ze deze week weer uit het ziekenhuis ontslagen mag worden. Heren, wil u haar sterken en gedenken, met haar zijn bij het klimmen van de jaren en uw gunst en ontfermingen laten die haar deel mogen zijn. We willen ook uw naam erkennen dat zuster Vink uit het ziekenhuis mocht komen. Dat u alles wel maakte en zo voorspoedig deed gaan. Heren, wat zullen we u vergelden voor al uw weldaden? Geef dat dat ook in de harten mag leven. En wil u haar sterken en weer oprichten. En wil u bovenal ook deze omstandigheden gebruiken tot geestelijk welzijn. We willen ook uw naam dankend erkennen dat Henk en Sandra Thalen deze afgelopen week verblijd werden. Doordat een welgeschapen kindje, een zoon, aan hen werd toevertrouwd. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Want het is een wonder van u. Wanneer u leven spaart en leven schenkt. Heren, laten deze jonge ouders dat ook mogen beseffen. En wil u geven dat de moeder weer opgericht mag worden. En het kindje voorspoedig op mag groeien. Ja, bovenal geef. Dat het een kind mag zijn wat u de Heere leert vrezen. En u leert kennen. O God van alle genade, ontferm u in uw verbondstrouw over dit jonge gezin. En zie op en neer in uw gunst. Zo leggen we alles voor u neer, Heere. De redenen tot dankbaarheid, maar ook de redenen tot smeekgebed. En u weet, er zijn er vele. Veel van die redenen om te smeken. En veel redenen om u ootmoedig te erkennen. Meer dan we vanmorgen bij name konden noemen. Maar we vragen van u die alles weet en alles ziet. Zie op ons neder in genade. En op onze kinderen. Opdat wij uw gunst mogen ontvangen. Want dat hebben we nodig meer dan enig ander ding. Bijzonder ook op deze dag, de laatste. Van dit wegstervende jaar. Heere, betoon ons uw gunst. We smeken u dat niet omdat wij dat verdienen. Want we moeten het beleiden voor uw aangezicht. Ook deze morgen. Bijzonder ook op de laatste dag van dit jaar. Als u met ons zou doen nadat we verdienen. En nadat we dit jaar ervan maakten. Dan zou u ons weg kunnen werpen. Van voor uw aangezicht. Dan moeten we beleiden verzoende zware schuld. Die ons met schrik vervult. Maar dan pleiten we het Heere juist daarom, omdat er geen verdiensten zijn, omdat er aan onze kant alleen maar schuld is. Bewijs ons eens genade. We vragen dat ook in het bijzonder voor de dienst van deze morgen. Uit genade om Jezus wil. Amen. We willen nu eerst zingen, gemeente, uit Psalm 66, de versen 2 en 5, Psalm 66, de versen 2 en 5. Al het aardrijk smeken u neergebogen, het heffen de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. En het vijfde, een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld, gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. 2 en 5 van Psalm 66. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in duren tijd en hongersnood. Het tiende vers van Psalm 33 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het christendom biedt toch eigenlijk maar een schrale troost. Zo beweren veel mensen. Het heeft, zo zegt men, alleen maar oog voor de ziel. Het brengt geen echte hulp voor mensen die armoe lijden of gebrek hebben in deze wereld. Het brengt geen echte vrede aan landen die verscheurd, omgeploegd worden door oorlog. En het verandert de toestand niet van mensen die ernstig ziek zijn, ongeneeslijk ziek. Vandaar een schrale troost, toch maar eigenlijk. Die marxistische denkers van vroeger hadden het wel bij het rechte eind. Godsdienst is opium voor het volk en dat geldt ook van het christendom. Het is als een bedwelmend middel dat mensen in moeilijke omstandigheden een ogenblik in de waan laat dat ze het niet zo moeilijk hebben. Maar als ze uit die bedwelming wakker worden, is aan hun omstandigheden niets veranderd. Zijn ze nog diezelfde armen, diezelfde gebrekkigen, diezelfde door moeite en zorg gekwelde. Godsdienst, schrale troost, opium voor het volk, zo zeggen velen. Is het zo? Als die vraag op de laatste zondag van dit jaar op ons afkomt, dan hoop ik dat u vanuit het woord van God en ook uit uw eigen leven kunt zeggen, nee, zo is het niet. Zo is het zeker niet. Want het woord van God leert ons heel duidelijk dat de ware godsdienst niet slechts iets is wat gaat over de ziel. De ware godsdienst, het ware christelijke geloof, daarin gaat het niet alleen maar over de ziel, maar ook over het lichaam. En niet alleen maar over het sterven, maar ook over het leven. En in het ware geloof en in de ware schriftuurlijke godsdienst wordt het met nadruk gezegd dat God zorgt voor lichaam en ziel. Voor het leven en voor het sterven van al zijn kinderen. En bovendien, daar wordt het ook gezegd, dat zelfs al zijn er omstandigheden waarin ons leven onder de diepte en de moeite doorgaat. Zelfs al zijn er omstandigheden waarin het met ons menselijk leven door verdriet en aanvechting heen moet. Toch, God zorgt, God sterkt, God helpt. Die troost van het christendom is een werkelijke troost, een troost voor de ziel, een troost voor het lichaam, een troost voor leven en een troost voor het sterven. En dat willen we samen overdenken wanneer we voor de derde maal stilstaan bij dit diepe eerste antwoord op de eerste vraag van onze Heidelberger. En we schrijven daarboven vanmorgen de rijkwijde van onze enige troost. Zij betreft ziel en lichaam, dat is het eerste. En ten tweede, zij betreft leven en sterven. De rijkwijde van de enige troost. Zij betreft ziel en lichaam. Zij betreft leven en sterven. Zoals de meesten van ons weten, zijn we een aantal weken geleden begonnen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus en hebben we die vraag onder ogen gezien. Wat is uw enige troost? En al is het zo dat mensen troost zoeken op allerlei manieren en op allerlei plaatsen. Het woord van God leert ons in alle duidelijkheid dat er maar één echte troost is. Één ware troost is. En dat is de troost waarvan onze Heidelberger spreekt. De troost ook waarbij we er met nadruk op gewezen worden dat die troost bestaat in het feit dat mensen van eigenaar veranderen. We zijn eigenaar van Satan, dat zijn we alle, want we zijn Satan toegevallen door de zonde. We leven onder de macht van de zonde. Maar we moeten uit die macht van de zonde, van dood en van Satan losgekocht worden en het eigendom worden van een ander. En dan mogen we ander met een hoofdletter schrijven, van de ander, van de Heere Jezus Christus. Daarin bestaat nu die enige troost, als we uit de machten van zonde en dood verlost worden en het eigendom worden van de getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Dat kunnen we alleen worden door de kracht van zijn bloed. Hij verlost door de dure prijs van zijn bloed, want met zijn bloed heeft hij volkomen betaald de prijs die God vereist. En zo is het volk van God, het kind van God, getroost, omdat ze van een ander geworden zijn. Omdat ze onder Christus heerschappij gekomen zijn. En door hem verlost zijn uit het geweld, uit de macht van de duivel. Kijk, en wie nu zo door Christus gekocht is, losgekocht is uit de macht van de duisternis, die wordt ook door Christus bewaard. Het feit dat Christus zijn volk verlost is niet maar iets van dat ogenblik. Niet maar iets van ja, Christus verlost ons en nu laat hij zijn kerk aan zichzelf over. Zo is het niet, gemeente, want als Christus die zijn kerk verlost zijn volk aan zichzelf zou overlaten, dan zouden ze het meteen weer verzondigen en meteen weer verliezen. Want als Gods kinderen aan zichzelf overgelaten worden, dan zijn ze de ellendigste van alle mensen. Zo is het toch? En vandaar dat die dwaze leer die al zo oud is, zo weinig troost geeft, de leer die zegt dat Gods kinderen het zelf vast moeten houden. Zelf moeten volharden. De remonstrantse leer, waarin gezegd wordt dat je door eigen plichten te vervullen en door eigen werken de zaligheid vast moet houden, anders verlies je het weer. Dat is inderdaad een schrale troost. Nee, de schrift zegt inderdaad dat Gods volk geroepen wordt om te strijden en om te volharden, zeker. Maar dat volharden van Gods volk, dat rust. Dat rust in het feit dat Christus zijn volk bewaart. Dat Christus zijn volk vasthoudt. Dat Christus, die zijn volk kocht met de dure prijs van zijn bloed, nu zijn volk geen ogenblik loslaat, maar hem niet begeven zal en niet verlaten zal. Ja, hij heeft het gezegd, al is het er Satan om te doen, om dat volk van Christus terug te krijgen onder zijn heerschappij. De poorten van de hel zullen de gemeente die hij gekocht heeft met zijn bloed niet overweldigen. Niemand kan mijn kerk uit mijn hand rukken. Want die kerk die ligt vast in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Christus zelf is aan de rechterhand van de Vader om voor zijn kerk te bidden. En daarom kan die kerk nooit de zaligheid verliezen. Al zo bewaard. Bewaard door het volbrachte werk van Christus, bewaard in zijn biddende handen. Niemand kan ze uit zijn hand rukken, geen aanvechting, geen strijd, geen hel en geen dood, niets. Ja, maar beleeft Gods kerk dat altijd zo? Dat staat niet in het woord wat we gelezen hebben. Dat staat ook niet in onze catechismus. Maar het is wel waar van Christus kant, van Gods kant. Hij bewaart zijn kerk, altijd. Niemand zal ze uit zijn hand rukken. want ze zijn met lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid zijn eigendom. Ja, maar beleeft Gods kerk dat dan altijd? Nee, zei ik. Door allerlei redenen kan het gezicht op dit grote heil, dit vastgefundeerde heil, verduisterd raken. En in het strijdperk van dit leven kan het zo anders zijn. Weet u hoe dat ook komt? Omdat God zelf soms zijn kerk door de diepte leidt. Vaak komt de duisternis en de diepte over hun door eigen zonde. Maar ook heel vaak laat de Heere zijn volk door de diepte gaan. Daar heeft hij zijn goddelijk bedoelen mee. Hij laat ze gaan door het water. Hij laat ze gaan door het vuur. Hij laat haren van hun hoofd vallen. Zo staat het in de catechismus, zo staat het in het woord van God. Nee, God wil zijn volk bewaren en beschermen. Maar dat betekent niet dat hij zijn kerk een kalme reis heeft beloofd. Hij laat zijn volk soms door de diepten gaan. Hij laat ze door water en vuur, door verdriet en moeite heen gaan. Waarom is dat? Wel, omdat hij juist in de diepte en door het water en vuur heen zijn kerk wil beproeven en zijn kerk wil oefenen in het allerheiligst geloof. En juist die beproevingen van het geloof, juist die wegen door de diepte, zijn zo nuttig en zo nodig voor het kind van de Heere. Vroeger werd het vaak gezegd in de kringen van hen die God vreesden. God geeft de tijden van verkwikking om te genieten. Maar hij geeft de tijden van beproeving. Wordt meer geoefend en gebouwd en gefundeerd. Door een weg van beproeving. Dan in tijden waarin alles zo gemakkelijk ligt. Dat laat de schrift duidelijk zien. En vandaar. Dat de weg soms gaat door het vuur. En door het water. Dat God soms wegen gaat die zijn kinderen niet kunnen begrijpen. En waarin het lijkt dat het water hen overstroomt. En dat het vuur hen zal verbranden. Maar vergeet het niet. Juist als er moeite en zorgen, stormen over het leven van de kerk des Heren gaat. Dat hij gezegd heeft tot hen die hij bij zijn naam, bij hun naam genoemd heeft. Ik zal u niet vergeten. Ik zal u niet verlaten. En wanneer gegaan zult door het water. Ik zal bij u zijn. En het vuur, wanneer ge daar doorheen moet, het zal u niet verbranden. Zonder de wil van die bewarende Christus. En zonder de wil van zijn hemelse Vader. Zal geen haar van het hoofd van Gods kinderen vallen. Daar moet u maar eens over denken. Alles wat door God bestuurt. Heel het leven van alle mensen ligt onder het goddelijk bestuur. Maar heel bijzonder het leven van hen die gekocht zijn met het bloed van Jezus Christus. Dat wordt bestuurd door de hand van God. En door de hand van zijn geliefde Zoon. God bestuurt alle dingen. God bestuurt het waarin het leven van zijn kinderen strijd komt. God bestuurt het waarin er in het leven van zijn kinderen verdriet komt. Hij is het die ook alle dingen in zijn hand heeft. Wanneer alles tegenloopt en de weg zo krom lijkt dat we het niet meer kunnen doorzien en overzien. Misschien zijn er onder ons die toch iets mogen kennen van het werk van Gods genade. die misschien in hun leven ogenblikken aan kunnen wijzen waarop hun hart verblijd was in God en in zijn woord, in zijn genade. Maar die nu in uiterlijke omstandigheden zijn, of van binnen, door veel strijd heen moeten. Als dat zo is, vergeet het onderwijs wat vanmorgen voor ons open ligt niet. Want het zegt, Gods volk ga door de diepte. Ga door het water. Ga langs wegen die ze niet gekend hebben en paden die ze niet kunnen begrijpen. Ga door het vuur. Soms veel geestelijke strijd. Soms een weg van ziekte en beproeving, waarin niet alleen de haren van ons hoofd worden weggenomen, maar waarin onze gezondheid lijdt en gebroken lijkt te worden. Waarin pijn door ons lichaam gaat, waarin een ziekte ons levenspad kruist, ernstig, wanneer de dood komt als de koning van de verschrikking. En toch, als we deze God mogen kennen en mogen vrezen. Gods woord zegt het. Al moet gegaan door dit water of door dat vuur. Al wordt het aardse tabernakel, al wordt uw lichaam gebroken. Dat gebeurt niet buiten de wil van God om. Hij bestuurt het. Hij bestuurt het. En daarom, in tijden van beproeving, in tijden waarin u het zelf niet meer kunt zien en overzien, is het zo nodig dat we de knieën buigen. En de God wiens hand over alle dingen gaat aanroepen. En dan kan het met alle vragen wel eens moeilijk zijn om het over te geven, moeilijk zijn om het in Gods hand te leggen, dat is onmogelijk voor ons. Maar zouden we dan toch niet onder die slaande hand van God buigen en vragen, Heere, u bestuurt toch alle dingen. Toon het toch, dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Want daar gaat het toch om. Als er wegen van beproeving en moeite, ziekte en zorgen zijn, Gods hand zwaar drukt op je leven, daar gaat het toch om, dat je weten mag dat dat niet uit grimmigheid gebeurt, maar uit liefde. Als het goed ligt in ons leven, dan is dat het belangrijkste in tijden van beproeving. Heere, uw hand is zwaar op mij, maar toon me dat het niet uit toorn is, maar uit liefde is. Want we moeten maar niet zo goedkoop redeneren zoals zoveel mensen doen vandaag. Dat wanneer iemand ziek is of wanneer iemand het moeilijk heeft. Dat we dan zomaar automatisch zeggen, hoor eens, dat komt nu voort uit de liefde Gods. Want de Heere kastijdt en ieder die hij lief heeft. Dus als we gekastijd worden, dan gebeurt dat uit liefde. Zo ligt het niet. U moet dat soort goedkope praten aan een ziekbed of op een rouwbezoek, maar niet in uw mond nemen. Want de straffen zijn er vanwege de zonde. Toorn. En het is alleen in het licht van het geloof. Door genade. Dat we in de donkere wegen van beproeving liefde kunnen zien. En daarom is het meer op zijn plaats om samen te vragen, als mensen bezocht worden door de zware hand van God. Toon ons toch, Heere, dat uw kastijden in het lijden uit geen grimmigheid geschiet. En zelfs Gods kinderen kunnen in tijden van moeite daar nog wel mee worstelen. Heere, wat is het? Toorn of liefde? Laat het toch zien dat het liefde is. En dat wil de Heere juist laten zien in het leven van zijn kinderen. Dat bedoelt onze catechismus te zeggen. Dat terwijl het lijkt alsof alles tegen is. Dat terwijl het lijkt alsof de Heere toornt. Dat in het leven van zijn volk die donkere wegen enkel liefde zijn. Want hij bestuurt alle dingen. Hij kastijdt als een vader doet. Dat mag Gods kind in het licht van de schrift door het geloof ontdekken. En dan wordt dat een wonder. Dat de Heere juist in de grootste smart. En in de diepste vragen laat zien. Het was voor je goed. Voor je bestwil. Uit lief. Bovendien. En dat is iets wat we in het licht van onze tekst niet vergeten mogen. Als God zijn volk kastijdt. Als de Heere zijn volk leidt langs moeilijke wegen. Dan komt hij daar zelf in mee. Want het staat in de tekst. Al moet gegaan door het water. Ik zal met u zijn. En wanneer gij door het vuur zult gaan, dan zal de vlam u niet verteren. Met andere woorden, God belooft hier aan zijn volk. Dat hij in de moeilijke omstandigheden die zijn hand in hun leven laat komen. Dat hij in de moeilijke omstandigheden zijn volk niet zal verlaten, maar met hen zal zijn. Met hen zal zijn in de rivier. Met hen zal zijn wanneer de vlam hen bedreigt. Hij zal hen nabij zijn. Zo staat het ook in die aangrijpende profetie die we op een andere plaats in Jesaja lezen. In al hun benauwdheden was hij benauwd. Om wanneer je dat mag zien. Dat er moeite en verdriet en zorgen komen. Dat ziekte komt. En dat dat nu gebeurt ook onder de hand van God. Want alle dingen worden door hem bestuurd. En dat de Heere die ziekten en die moeite, die zorgen zendt. Die strijd. Maar dat hij daarin zelf mee wil komen. Dan kunnen de moeilijkste ogenblikken de gezegendste momenten worden in je leven. Voorbeeld is Paulus. Ach, er zijn er zoveel te noemen. Paulus die een strijd in zijn leven had. Waarvan we het karakter eigenlijk niet precies weten. Paulus die zegt dat hij een engel des Satans had die je met vuisten sloeg. Paulus die beproefd werd door die doorn in het vlees. En Paulus die de Heere smeekt, de Heere neem die doorn toch weg. Het was een zware weg, een beproeving. Gods hand was zwaar op hem. En dan zegt de Heere, nee, ik neem die beproeving niet weg. En dan zouden we kunnen denken, is dat niet hard? Is dat niet moeilijk? Ach, het zou voor Paulus zeker moeilijk geweest zijn dat hij met die beproeving door moest leven. Maar toch, de Heere gaf er wat voor in de plaats. De Heere zegt, Paulus, die beproeving is nodig. Nodig om je in de praktijk van je leven te leren. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daar laat de Heere het zien dat hij in de beproeving met Paulus wil zijn. In zijn gunst en in zijn genade met Paulus wil zijn. En Paulus wil leren, mijn genade is altijd genoeg. De Heere was met Paulus in al zijn benauwdheden. En zo is het wanneer God langs wegen gaat die wij niet begrijpen. In het leven van zijn kinderen, hij wil op het gebed. Laten zien en ik ben met u. Als gegaat door het water. En als gegaat door het vuur. God verlaat zijn kerk niet. Ook als het gaat langs diepe wegen. Ook als het gaat langs de aftakeling van het lichaam. Bij het ouder worden. Of bij ziekte. Geen haar van uw hoofd valt. Zonder de wil van God en van zijn Christus. Is dat geen troost, als we dat mogen weten, op goede gronden? Dat God onze God geworden is. En Christus ons bij onze naam geroepen heeft. Als we iets van die genade kennen mogen. Dat we nu in leven en in sterven bewaard worden. En zelfs als de weg langs onbegrijpelijke wegen gaat. Dat God dan zijn volk niet verlaat. Maar wanneer de haren van het hoofd vallen en wanneer de aardse tent, de aardse tabernakel gebroken wordt, dat de Heere met zijn volk wil zijn en hem wil troosten, kracht wil geven, ook als levensomstandigheden gaan langs wegen die wij niet kunnen begrijpen. Er is zelfs nog meer. Hier in onze catechismus wordt het zo gezegd. Omdat God zijn kerk bewaart, bewaart hij ze met ziel en lichaam. Niets kan gebeuren zonder zijn wil. In alle benauwdheid is hij nabij. Maar ook alle dingen moet tot hun zaligheid dienen. We hebben dat al even aangestipt. Maar we moeten daar toch nog wat dieper op ingaan. Alles moet tot hun zaligheid dienen. Wat bedoelt de catechismus daarmee? Wel, daar bedoelt de catechismus dit mee. Dat nu alle levensomstandigheden, ook de beproevingen, ook de moeite, de zorgen, de ziekte, alles in het leven moet medewerken tot de zaligheid van de kerk des Heren. Alle dingen in ons leven die door God en door zijn Christus bestuurd worden, die bestuurd worden vanuit de doorboorde hand. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Want zo heeft het woord van God het in Romeinen 8 gezegd. Alle dingen moeten medewerken ten goede voor hen die naar Gods voornemen geroepen zijn. Alle dingen. Laten we zomaar eens wat noemen. Dat betekent dat voorspoed moet medewerken voor de zaligheid van Gods volk. Ik weet wel, voorspoed heeft heel veel gelegenheden en krachten in zich om ons af te brengen van God. Maar het hoeft niet. God kan ook voorspoed gebruiken ten goede en ter zaligheid. Als we onder de voorspoed en onder de zegeningen vaak klein mogen zijn en in de ootmoed terecht mogen komen. Als de goedertierenheid en de langmoedigheid van God over ons leven, ook over dit afgelopen jaar, ons voor hem in het stof doet bukken. Als we dat mogen beleven, ja, dan kan de voorspoed medewerken ten goede. En dan is het zo dat wanneer Gods volk onder de zegeningen klein wordt, dat het tot hun zaligheid is. Maar ook tegenspoed. Zeker. Tegenspoed wanneer het lijkt alsof ons levenspad een draai neemt. Een keer een wending neemt. Wanneer plotseling als het ware de hand des Heren ons stopt. En we ziek worden. Of met het sterven in aanraking komen van iemand die ons lief is, met wie we nauw verbonden zijn. Of een ongeluk ons levenspad kruist. Of innerlijke strijd komt. Donkere wegen, diepe vragen. Die noodgemeente leert op zichzelf geen bidden. Want we kunnen ook tegen die nood en tegen die slagen in het verzet komen en de vuisten ballen. Maar voor Gods volk is het zo dat niet alleen de voorspoed, maar ook de tegenspoed gebruikt kan worden voor hun goed, gebruikt kan worden voor hun zaligheid. En zo staat het in de catechismus. Al deze dingen zijn nodig. Ook de tegenspoed, ook de moeite, ook het verdriet. Alle ding moet mij ter zaligheid gedijen. zoals die al oudere vrouw, die pas op latere leeftijd mocht zeggen dat de Heere haar te sterk geworden was, maar die een leven gehad had van ziekte en strijd, van verdriet en ellende, zodat de kinderen wel eens zeiden, waarom was dat nu allemaal nodig? Was het nog niet genoeg? Kind, dat heb ik allemaal nodig gehad. Want als God me al die verdrukking, moeite en ellende niet gezonden had, had ik hem nooit leren zoeken. Het is alles nodig geweest tot mijn zaligheid. Kijk, zo is het in het leven van Gods kinderen. Voorspoed, tegenspoed. Alle dingen die ons in het leven overkomen, in het eeuwigheidslicht bezien, ze moeten dienen tot onze zaligheid. We gaan nog een stap verder. Niet alleen voorspoed en tegenspoed, maar ook innerlijke strijd. Ja, er zijn soms mensen die iets van het werk van Gods genade kennen, die tot hun verrassing, tot hun verbazing ontdekken dat wanneer ze Gods goedheid ervaren mogen in hun leven en zijn gunst mogen smaken, dat er tijden van duisternis en tijden van strijd opvolgen. Dat hebben ze natuurlijk in de kerk wel eens gehoord, maar het is eigenlijk nooit zo tot hun doorgedrongen, totdat ze het zelf gaan ervaren. Als ze van de hoogte, van de toppen van Gods gunst afrollen en in het diepe dal van de strijd en van de verberging van Gods aangezicht terechtkomen. En juist als dat voor hen zo'n grote vraag is en zo moeilijk te verwerken is, niet te begrijpen is, ze zichzelf niet verklaren kunnen, ja, dan loopt alles vast. En dan denk je soms in de diepte van de strijd en in de diepte van de aanvechting, er is nooit iemand geweest die zoiets doormaakte en zoiets meemaakte als ik. Het betekent vast dat het niet waar geweest is. Dat ik me bedrogen heb. Want nu ik denk dat ik genade ontvangen heb, nu zie ik nog veel meer dan ooit tevoren wat er in mijn hart leeft. En kan dat met genade gepaard gaan? Waar is God die de psalmen geeft in de nacht? Alles lijkt donker, alles lijkt toegesloten. Mijn beste vriend, in het leven van Gods kinderen moeten zelfs die onbegrepen aanvechtingen, zelfs dat woeden van de duisternis onder de verberging van Gods aangezicht, die moeten medewerken ten goede. Hoe dan? Want in die duisternis leert Gods kind onder de aanvechting hoe zwak ze zijn van moed en klein van krachten in zichzelf. En leren ze te hopen op en te leunen op genade alleen. Worden ze herinnerd aan de machteloosheid en de krachteloosheid van hun eigen ik. En worden ze gedreven op de almachtige kracht van een God en koning die in de hemelen is. Zelfs de aanvechtingen zijn nodig om Gods volk te leren van zichzelf af te zien en op hun God en koning te zien. Ze zijn nodig om het kwaad en het zondige wat in hun vlees, in hun hart woont, om dat uit te drijven en uit te branden. Want God gebruikt de beproeving als een louteringsvuur. U kent dat beeld toch, wat in de Bijbel zo vaak gebruikt wordt? Een louteringsvuur, een smeltvuur in het Oude Oosten. Ja, dan werd gouderts of zilvererts gevonden. En dat moest dan gezuiverd worden. En als dat gezuiverd moest worden, dat betekent dat dat erts, waar dat goud dus in zat, gesmolten moest worden. En zo'n goudsmid die wierp dat erts dan in de smeltkroes. En onder die smeltkroes werd het vuur gestookt, zo heet mogelijk. Bepaalde houtsoorten werden uitgezocht om te zorgen dat de hitte zo hoog mogelijke temperatuur bereikte. En langzaam maar zeker steeg die temperatuur in die smeltkroes en begon dat erts te smelten. Kijk, en als nu dat gouderts gesmolten werd, dan ging dat zo dat het goud zelfs het zwaarst was, dus dat zonk naar de bodem. En alle ongerechtigheid die erin zat, dat kwam aan de oppervlakte. En dan nam zo'n goudsmid een soort spaan en die nam zo dat ongerechtige, dat schuim, dat schepte hij van het goud af. Hoger werd het vuur gestookt, meer ongerechtigheid kwam naar boven. En opnieuw werd het met een spaan weggeschept, totdat het goud, vloeibaar goud, zuiver was. Kijk, en wanneer kon u zo'n goudsmid zien dat dat vloeibare goud echt zuiver was? Als er geen ongerechtigheid meer naar boven kwam. En als hij in dat goud zijn eigen spiegelbeeld kon zien. Scherp en helder. Dan was het goud zuiver. Nou, zo moeten de beproevingen als het vuur van de loutering. Als het vuur van de beproeving, als het vuur onder zo'n smeltkroes gebruikt worden ten goede van de kerk, tot hun zaligheid. Opdat ze van zichzelf af leren zien en op God leren betrouwen. Opdat ook de ongerechtigheid uitgezuiverd wordt. Nog een stap verder. Niet alleen de beproevingen, niet alleen de strijd in het leven van Gods volk moeten medewerken ten goede ter zaligheid, maar zelfs de zonde. En hier moet ik heel voorzichtig spreken. Zelfs de zonde moet nog medewerken ten goede in het leven van Gods volk. Nee, dat mag u niet de gevolgtrekking uitmaken. Dus mogen Gods kinderen maar raakzondigen, want als ze maar raakzondigen, het is toch allemaal ten goede. Nee, nee, nee. Paulus waarschuwt daar ernstig tegen in de brief aan de Romeinen. Zouden wij dan, zo zegt hij, in de zonde leven, opdat de genade des te meer worden, dat zij ver. We mogen deze leer niet gebruiken als een excuus voor ons zondige vlees, om toch maar in de zonde door te leven. Maar al mogen we niet in de zonde leven, al worden we geroepen om tegen de zonde te strijden, toch? Toch is het zo. Dat zelfs de zonden in het leven van Gods volk nog mee moeten werken ten goede. Zal ik u twee voorbeelden noemen? Het eerste voorbeeld is een voorbeeld uit de Bijbel. Zonde. Bedreven aan Jozef. Die broers die bitter in hun haat tegen die verwende jongen waren. In die meesterdromer. Ze hebben hem willen doden. En uiteindelijk hebben ze hem dan toch verkocht als slaaf naar Egypte. Het wordt duidelijk in de schrift getekend, dat was zonde. Die broers dachten het ten kwade, zegt Jozef later. Maar God heeft uit die zonde van die broers van Jozef nog iets goeds voort laten komen. Er zijn martelaren geweest, ligt op hetzelfde vlak, die het aan de martelpaal gezegd hebben, dat God nu de zonde van de vervolgers gebruikt heeft, zodat ze eerder in de hemel mochten komen. De zonde van die vervolgers in Engeland, tijdens de reformatie toen er zoveel stierf, of in de zuidelijke Nederlanden, waar er zoveel omgebracht zijn. God dacht het toch ten goede. U kunt het ook nog op een ander voorbeeld betrekken. En dat ligt nog persoonlijker. Heel teer. Gods volk kan het soms zien als ze terugblikken in hun leven. Denk niet meer aan de zonde van mijn jeugd. Psalm 25, niet? Gedenk niet meer aan de zonde mijner jonkheid. Die zonden zijn ze tot smart geworden. Maar soms kunnen ze het ook wel eens zo zien. Over die zonde heeft God me toch geleerd te schrijven. Die zonde, daar heeft God me toch van geleerd ze te belijden. Die zonden waren wel verkeerd. Maar ik zou toch die ogenblikken waarin mijn hart verbroken werd vanwege mijn zonde. Waarin mijn hart verbroken werd vanwege mijn schuld. Niet willen missen. En in dat opzicht laat God zelfs de zonde, ook de zonde van de jeugd, medewerken ten goede. Al blijft staan dat iedere zonde is zonde tegen God. En dat we over de zonde zelf geen goed woord kunnen zeggen. Toch bij het licht van Gods genade zelf de zonde medewerken ten goede. En tenslotte, dat laatste, zelfs de dood. Voorspoed, tegenspoed, geestelijke strijd, zonde, zelfs de dood moet medewerken ten goede, ter zaligheid. Ja, zelfs dat. Want de dood is een verschrikkelijke vijand. En er zijn wat mensen, er zijn ook wat kinderen van God die, als ze aan de dood denken, dat hun hart vervuld wordt met vrees. Want reken er maar niet op dat Gods kinderen, zelfs Gods geoefende kerk, dat ze altijd maar bereid zijn om heen te gaan. Gemeente, dat is een bijzondere genade. Als God de schrik en de angel uit de dood wegneemt. En dat heeft Gods volk niet altijd. Zeker niet. En daarom kunnen ze zo tegen de dood opzien. Hoe zal ik het maken, zegt die oude uitdrukking, het in de verheffing van de Jordaan. Hoe zal ik het maken in de Jordaan van de dood, als ik door het dal van de schaduw van de dood heen moet gaan? Die bange vragen op je afkomen, dan mag toch vanuit het woord tot de levende kerk gezegd worden, daar zal God zelf voor zorgen. Want als ge gaat door het water van de Jordaan van de dood, en als ge gaat door het vuur van de laatste uren, ik zal u niet begeven, ik zal met u zijn. Want voor Gods volk is die donkere zwarte dood doorgang tot het eeuwige leven. Afsterven aan de zonde. Doorgang tot de eeuwige gelukzaligheid. De dood brengt voor Gods kerk alleen maar winst. Want ze worden door leven en sterven met lichaam en ziel door de hand van die almachtige koning bewaard. En mogen straks eeuwig God groot maken. Kijk, zo wordt het hier in onze catechismus aan ons voorgehaald. En de vraag komt tenslotte op ons af. Hoe is dat eigenlijk in ons persoonlijke leven? We hebben getekend met enkele woorden, sobere woorden, wat het geluk is van Gods volk. Hoe dat ze bewaard worden en hoe dat alle dingen voor hen moeten medewerken ten goede. Maar vergeet het niet. Voor Gods kinderen werken al die dingen mee ten goede. Tot hun zaligheid. Maar mensen die buiten God en zonder God leven, onbekeerd doorleven en straks, als God het niet verhoed, onbekeerd zouden sterven. Al die dingen werken mee tot hun rampzaligheid. Alle preken, ontzaglijk om te zeggen. Alle gebeden, alle voorspoed, alle tegenspoed, alle ziekte, alle gezondheid, alles heeft meegewerkt tot hun rampzaligheid, omdat ze zich niet bekeerden. Omdat de waarschuwingen hen niet op de knieën dreven. En omdat de zegeningen van God hen niet klein maakten. En vandaar dat we juist ook aan het einde van dit jaar de vraag heel dringend mogen stellen in de naam des Heren. Wat heeft al het goede wat God gaf dit jaar en in de jaren die achter ligt? Wat hebben alle beproevingen gedaan? Hebben we leren bidden? Dat is toch het minste wat ik vragen mag. Hebben we leren bidden, o God, laat het tot mijn zaligheid mogen zijn. Hebben we leren smeken, o God, geef dat ik me er niet onder verhard en dat het niet weer voorbij gaat zonder mijn ziel te beroeren. Maar geef dat het tot mijn zaligheid mag gedijen. Werk met uw geest in mijn hart. Want anders zal het tot mijn eeuwig oordeel zijn. Nog roept de Heere vanuit dit woord in alle ernst en bewogenheid ons toe. Laat u met God verzoenen. Bid of alles tot uw heil, tot uw zegen gebruikt mag worden. Opdat u Christus mag leren kennen. God mag leren kennen. Uzelf mag leren kennen. Alles mag leren kennen. Wat nodig is tot zaligheid. Want daarin alleen is de troost te vinden. Bij de wisseling van de jaren en de wisseling van de tijden. Te midden van alle beproevingen van het leven. Als ik Hem mag kennen en Hij alle dingen tot mijn zaligheid bestuurt. Dat geeft vrede in het hart en troost onze ziel. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, almachtige en eeuwige koning, we komen tot u om uw naam dank te zeggen voor alles wat u gaf. Voor het woord wat geopend mocht liggen, voor het onderwijs vanuit onze Heidelbergen. En nu bidden we u, wil u het zegenen. Wil u de naprediker zijn. Wil u geven dat het zondige wat ons aankleefde, weggenomen wordt en uw woord zijn loop mag hebben, niet mag worden weggepikt door de vogelen des hemels, maar gezegend mag worden vanuit uw gunst en genade. Heere, wees met ons verder deze dag. Sterk ons, breng ons vanavond in de laatste dienst van dit jaar samen als we samen uw woord voor de laatste maal in 1989 hopen te overdenken. O Heere, zegen ons in luisteren en in spreken. En wil u geven dat het woord van vandaag, het woord ook van vanmorgen, vrucht mag dragen. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 73 vers 13 is onze slotzang. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Niets is er waar ik in kan rusten. 13e vers van Psalm 73. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.